Wanneer de toekomst je niet geeft wat je vroeger had gedacht. Treur niet, sta weer op en kijk vooruit. Kanaliseer je energie en je merkt dat de wereld op je wacht. Luister met aandacht. Het kan zijn dat je iets leert waar je niet aan dacht. Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie. Van wantrouwen, vertrouwen is het fundament om op te bouwen. Eigenwijs, vastberaden, koppig en soms boos. Wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor ik koos. De stories die je hier zal horen, gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen vices nodig om jou iets te leren. Doortasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten. Want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen podcast. In deze podcast ga ik, Robert Charoux, in gesprek met mensen met een visuele beperking die zichzelf in het licht hebben weten te zetten, maar ook met mensen die heel veel te maken hebben met vertrouwen. En vandaag heb ik wel een hele leuke gast. Ik heb wel de hele week uit zitten kijken naar deze ontmoeting, want dit wordt een gesprek tussen twee hip-hop gekkies. Zoals ik al heb verraden, hij rapt, hij is producer. Ik ga er niet omheen draaien. Hij heet Martijn Rijzenbrij, maar beter bekend als Rijsterbij. Welkom Martijn.
Ja, goedemiddag.
Dankjewel.
Ja. Mooie introductie.
Ja, leuk dat je er bent, man.
Ja, ik vond het super tof om dat je mij gevraagd hebt.
Ja, tof. En ik vond het echt ook leuk dat je tijd hebt kunnen vrijmaken. Je hebt toch nog wel een redelijk druk bestaan. En ja, dus ik kijk er naar uit, want ja, we kwamen er ook echt achter dat ik een beetje dezelfde stijl muziek hielde.
Okay,
ik ben ook wel een beetje een hip-hop gekkie van de mid-jaren 90.
Ja, klopt.
En ja, ik hoor die stijl ook terug.
Okay. Ja, ik probeer dat als inspiratie te gebruiken inderdaad.
Ja, ik hoor 90. Een beetje wel de New York sound
klopt.
Terug in jouw muziek.
Klopt.
Maar daar gaan we straks verder op in.
Top.
Vaak stel ik twee vragen, dat zijn vast en daarna barst het geweld los.
Mooi man.
Mijn eerste vraag is, Martijn, stel je eens voor en wil je wat vertellen over je oogaandoening?
Jazeker. Zoals jij al zei, Martijn Rijzenbrij, dat is mijn naam. Inderdaad, beter bekend als Rijsterbij. Dat is eigenlijk mijn artiestennaam al heel lang. Ik heb hem nooit veranderd. Het klinkt een beetje gek, maar mensen zeiden tegen mij, nee, dat moet je gewoon behouden, want ja, zo kennen mensen jou. En het heeft ook nog wel een humoristische tint natuurlijk.
Ja.
Dus die blijven al hangen. En ik maak al heel lang muziek, maar eigenlijk maak ik veel langer muziek dan al dat mijn hip-hop carrière bestaat. Daarvoor was ik ook al bezig met muziek.
Ja.
Dus, maar daar komen we inderdaad straks wel op terug.
Inderdaad.
Mijn oogaandoening, dat is een aangeboren oogaandoening.
Mm-hmm.
Dus ik heb het al vanaf mijn geboorte. Alleen de eerste 10 jaar van mijn leven heb ik het nauwelijks doorgehad. Ik had wel een idee dat er iets was. Mijn ouders ook voornamelijk. Daarom kwam ik wel vroegtijdig bij een oogarts terecht in Amsterdam.
Ja.
Maar ja, de uitwerking was minimaal. Dus ja, dat beperkte zich tot een bril, vooraan in de klas zitten, dat soort dingetjes. Dat zullen mensen wel herkennen. Maar toen ik eigenlijk in de puberteit, zeg maar, in de tienerjaren, toen begon ik echt te merken van oké, er is wel wat meer aan de hand dan slecht zien, inderdaad. En dat zijn de bekende dingen zoals nachtblindheid, een beperkte koker.
Ja.
Dus links, rechts, boven, onder. Het begon allemaal wat meer weg te vallen. En ik sportte bijvoorbeeld ook. Dus ik deed bijvoorbeeld tennis en voetbal. Ja, en dan ga je het ook merken. De ballen komen wat sneller op je af. Of je mist gewoon bepaalde dingen. De ballen die op je afkomen, dat zie je dan te laat. En dat is een beetje mijn beginstadium geweest van mijn oogziekte.
En hoe heet die oogaandoening?
Mijn oogaandoening heet retinitis pigmentosa.
Mm-hmm.
Ook beter bekend als RP.
Ja.
Ik denk dat mede mensen, lotgenoten dat wel herkennen. Ja, dat is een netvliesaandoening. Dus dat betekent dat de kegeltjes en de staafjes op je netvlies langzamerhand afsterven. En er pigment ontstaat op je netvlies, waardoor je dus ook heel wazig gaat zien. En ja, kleur en detail wegvalt.
En het wordt met de jaren wordt progressiever.
Het is inderdaad een degeneratie. Dat betekent inderdaad dat het, nou niet per jaar, maar dat het in ieder geval afneemt. En hoe lang dat duurt, dat is bij elke ziekte eigenlijk verschillend. Ik ken mensen die het hebben, die op hun 20ste al volledig blind zijn. En ik ken zelfs wat oudere mensen die gewoon nog steeds iets zien. Dus
ja,
de vooruitzichten zijn er wel dat je blind wordt. Maar wanneer, dat is nog een beetje gissen.
En op dit moment zie je nog wel iets?
Ja, gelukkig wel. Ja, het is niet veel. Maar voor een slechtziende, ja, of iemand die helemaal niks meer ziet, ja, je koestert wat je ziet.
Uitermate. Ik ben jaloers op je.
Ja, dat, precies dat. Dus 5% zicht is voor jou
5% heel veel.
Ja, precies. Dus de uitdrukking één oog is koning.
Ja.
Dat is, daar kan je het wel een beetje mee vergelijken. Het is niet veel, maar voor mij doen is het genoeg om nog bepaalde dingen te doen. Zoals ook een beetje mijn hobby, want die is ook redelijk visueel ingesteld.
Ja.
Muziek. Je kan het heel goed doen hoor, zonder visie. Want ja, muziek is natuurlijk geluid en geluid is oor.
Ja.
Alleen het is in deze tijd toch wel handig als je net even bepaalde dingen wel ziet. Om het dan zelf te doen, zeg maar. Kijk, met hulp kom je ook heel ver. Want dat vind ik heel prettig als ik hulp heb. Maar ja dat.
Joh, en ja. Je bent niet meteen begonnen met hip-hop maken.
Klopt.
Er is best wel een traject vooraf gegaan, zoals sport. En je vertelde ook in het voorgesprek dat je DJ bent geweest.
Klopt.
Kan je ons meenemen in dat verhaal?
Nou ja, inderdaad, sport. Ja, als ik naar sport kijk, is het eigenlijk, dat heb ik echt van kinds af aan gedaan. Dus ik was 6 jaar, 7 jaar en dan gelijk op voetbal en op tennis. En gelijk, ja, dat komt door mijn ouders ook, door het gezin. Iedereen was bezig met sport. Ik vond het ook echt superleuk hoor. Het is niet dat ik werd gepusht om, jij wordt de nieuwe Wesley Snijder of zo. Maar
nee.
Het was meer gewoon van, sport is leuk en gezond. En ja, dat vond ik ook. En dat heb ik heel lang gedaan. Maar muziek kwam ook al vrij rap in mijn leven. Ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was.
Mm-hmm.
En toen mijn broer, die was 5 jaar ouder als ik. En die kocht heel veel cd's in die tijd. En dat vond ik heel interessant.
Ja.
En dat ben ik ook gaan doen. Dus daar begon het mee. Gewoon cd's kopen, luisteren. En en zo ben ik een beetje de muziek ingerold. En toen is ook het DJ gebeuren ontstaan.
Ja.
Van ja, het is ook wel superleuk om de muziek die ik leuk vind over te brengen aan publiek.
Ja.
Nou, en toen is het een beetje gaan rollen van, hoe ga ik dat doen? Nou, dat begint met 2 cd-spelers kopen. En er moet dan een mengpaneel tussen. En er moeten discolampen bij. En zo begon mijn kleine kamertje zich om te turnen in een kleine discotheek.
Ja, de kleine challenge.
Ja, precies. Dat vonden mijn ouders heel leuk. Die dachten van, ga maar lekker sporten. Daar hebben we geen last van je. Maar nee. Nee, ze vonden het hartstikke leuk. Maar ja, het is natuurlijk wel een hoop herrie. En dat wel. Maar ze zagen wel dat het echt mijn passie was. Gewoon muziek luisteren. Maar het ook mensen mee vermaken.
Ja, en dat deed je dus naast het sporten, want je voetbalde en tennisde.
Ja, klopt.
En
ja,
daarnaast begon je met DJ'en.
Ja, klopt. Ja, de sport tennis heb ik zeker nog op een redelijk niveau gedaan ook. Dus ik tenniste echt 5, 6 dagen in de week.
Zo.
Waarvan 2 keer in de week echt trainen, weet je wel, met een trainer gewoon. En de rest vrij tennissen en toernooitje spelen. Dus ja, dat vond ik ook hartstikke leuk. Maar daar kwam ik toch vrij rap achter dat het wel met mijn ogen moeilijk ging.
Ja.
Dus ja, dat zag mijn vader vooral. Die zag dat ook. Als die langs de lijn stond van dat is niet leuk voor die jongen, weet je wel. Dat hij die ballen niet ziet aankomen.
Nee.
Dus daarom is muziek eigenlijk een beetje mijn overgang geworden.
Een grote rol is dat
gaan spelen. Ja, dat is een beetje om die leegte te vullen, weet je wel. Niet om heel emotioneel te klinken, maar ja, toch op die leeftijd was ik er wel al mee bezig van, vervelend die ogen, weet je wel. Van, ik kan niet meer doortennissen op een bepaald niveau. Dus dan, maar ik was toen al bezig met het zoeken naar nieuwe dingen. Van, wat kan ik dan doen? Wat ik wel kan, weet je wel, waar we het over hadden. Van, net in ons gesprek toen we hier lekker op de bank zaten.
Ja.
Ja, dat werd muziek. Daar was ik natuurlijk al mee bezig. Dus ja, daar ging ik daar mijn volle focus op leggen, zeg maar.
Ja,
om te kijken van, kan ik daar veel tijd in stoppen? Ja. En,
Want had je tijdens dat tennis dan, dat deed je op redelijk hoog niveau.
Ja, zeker.
Frustreerde het soms niet dat je sommige ballen niet haalde omdat je dat net buiten de koker viel? Of had je dat toen je jonger was nog niet zo heel veel last van?
Het was, ik had er wel heel veel last van. Alleen ik kon het heel, als een kind, ik was 13, 14, ik kon het heel makkelijk plaatsen, weet je wel. Ik dacht gewoon van, kom op, weet je wel, als ik af en toe een bal niet zie, maar ik win toch die pot, weet je wel, Het frustreerde me nog niet in ieder geval. Nee. Maar ik was er wel mee bezig. En op een gegeven moment, dat vergeet je ook niet meer, het moment dat ik aan het trainen was en dat de zon scheen. En ik had altijd wel al heel veel last van de zon. Dus ik had altijd een pet op of een zonnebril. Ja. En toen zag ik de ballen van de trainer gewoon allemaal niet meer aankomen aan die kant. Dus ik ging continu de verkeerde hoek in. En toen heb ik echt besloten van, oké, hier moeten we wat mee.
Ja.
En toen hebben we besloten om een stapje terug te doen qua niveau. Ja, en toen begon de frustratie. Want wat ik al zei, ik ben ook competitief ingesteld.
Ja.
Dus ik wilde gewoon doorgaan, beter worden, ontwikkelen, grote prijzen binnenhalen, weet je wel. Ja. Ik had mijn idolen in die tijd, Richard Krajicek. Zo zag ik mij, weet je wel. De nieuwe Richard Krajicek, daar komt hij aan. Maar en toen begon toch wel een beetje de frustratie. Maar ik heb toch heel snel besloten om het af te sluiten. En gewoon, ik heb nog een tijdje lang vrijwillig getennist, hoe zeg je dat? Op vrijblijvende manier.
Ja, een beetje op club.
Gewoon lekker met vrienden nog eens een keer een balletje slaan en met mijn ouders. En toen is dat langzaam weggeëpt eigenlijk.
Ja.
Dus ook omdat de muziek kwam, is dat gelijk wel een soort pleister op de wond geweest.
Ja.
Dus het heeft me niet lang bezig gehouden, zeg maar, op een negatieve manier.
Nee.
Dus dat was wel positief, dat ik iets had van, hey, we gaan gewoon verder en niet te lang erin blijven hangen, zeg maar.
Ja, klopt. Je hebt het niet de overmacht laten nemen.
Precies.
Je bent daarna aan de slag gegaan als DJ.
Klopt.
Maar niet als hip-hop DJ.
Nee, ik zat eigenlijk eerst in een hele andere scene, zeg maar. Mm-hmm. Dat kwam mede doordat ik een vriend had die met draaitafels draaide, met vinyl.
Oh, de SL-1200 van Technics.
Ja, wij hadden geen Technics. Slecht, hè? Ja, het is heel slecht als echte DJ. Nee, wij waren een beetje van, hey, dat zijn wel dure draaitafels. Daar ben ik eerlijk in. In die tijd kostte $1200 per stuk. Dus toen hebben we het merk Gemini. Dat is zeg maar net het merk wat eronder ligt. Het is echt vergelijkbaar qua draaien, qua motortje wat erin zit.
Ja.
Maar het is net iets beter betaalbaar, zeg maar. Dus toen hebben we twee van die gekocht. Dus waar je er van Technics 1 van kocht, kocht je er daar twee van. Dus uiteindelijk nog steeds een dure hobby natuurlijk voor een jonge tiener.
Ja.
Maar goed, dat beviel me wel. En we hielden allebei een beetje van house muziek. Daar werden we een beetje mee opgegroeid. En toen hebben we eigenlijk een beetje die stijl ontwikkeld. Het begon een beetje met house en trance en hard house. Dus we kwamen eigenlijk van een drive-in DJ, zeg maar, op hockeyfeesten en schoolfeesten. Begonnen we een beetje ons te ontwikkelen in een echte DJ, hè, zoals we dat zeggen, met platen. En kwamen in de house scene en begonnen op jongerenfeesten te draaien, zeg maar, in jongerencentrums. En dat begon zich wel te ontwikkelen eigenlijk, op een leuke manier.
Ja, en later... Je verhuurde jezelf als drive-in?
Ja, daar begon het mee. Dat was eigenlijk nog voor de vinyl, zeg maar.
Ja.
Dus we hadden echt, wat ik net zei, twee cd-spelertjes, discolampjes. En echt voor een prikkie stonden we gewoon op elk feestje.
Ja.
Dat was ook een beetje ons ding. Van, wij waren gewoon goedkoop. En dat wilden mensen wel. En wij vonden het gewoon superleuk om te doen. En als je daar nog wat euro's of guldens aan overhield, dan was dat heel mooi meegenomen. Ja. Dus dat was echt superleuk om te doen.
Ja, ik denk voor de jongeren onder ons, cd's en platen, dat is echt prehistorisch.
Ja, niet meer, hè. Platen komt helemaal terug.
Ja.
Dat komt echt helemaal terug, hoor.
Dat wordt een beetje een retro mode.
Ja, heel veel mensen willen weer hun cd's of hun albums op vinyl gedrukt hebben.
Ja.
Dus dat komt echt wel weer terug. En ook als ik kijk in de DJ-scene, want dat volgen, dat blijf ik wel volgen. Mm-hmm. Zie ik ook weer heel veel DJ's van vroeger ook weer gewoon hun platen pakken. En toch gewoon weer dat vinyl draaien.
Ja.
Dus dat geeft wel een extra vibe natuurlijk. Dus dat is wel cool inderdaad. Maar inderdaad voor de jongere luisteraars, cd's was natuurlijk toen
Ja, was helemaal hip.
Was helemaal hip. Dus het was altijd wel veel meenemen. Ja. Want tegenwoordig is het een mp3'tje inklappen en je hebt alles op een rijtje. Maar het gaf wel gewoon het echte DJ-gevoel, hè? CD'tjes zoeken en mensen
klaarzetten.
Ja, klaarzetten. Ja. En mensen konden ook gewoon een beetje door je cd's heen scrollen, weet je wel. Dan zaten ze gewoon in die bakken te kijken van, dit is ook wel leuk. Ik had ook echt van die single cd's, dus dat was ook nogal grappig. Ja.
Tof. En toch is er ergens een liefde ontstaan voor rap, hip-hop.
Klopt.
Hoe is die ontstaan?
Ja, eigenlijk mede dankzij die maat van mij, waar we dus ook in de house scene mee beland zijn.
Ja.
Die was wel echt van de hip-hop al. Alleen, nooit echt. Het is bij luisteren gebleven, zeg maar.
Mm-hmm.
Totdat hij kwam met een CD. Misschien ken je hem, van Wu-Tang Clan.
Mm-hmm. The Return of the 36 Chambers. Of die daarvoor?
Ook die. Nee, het was. Welke was het nou? Enter the Wu.
Ah.
Enter the Wu. En hij kwam daarmee en ik zeg: wauw. Dit vind ik heel tof. Ik denk dat heel veel luisteraars die dit luisteren denken van, waar hebt hij het over?
Ja,
check het. Wu-Tang Clan. Het is hele rauwe hip-hop, maar het is zoals ik vind hip-hop bedoeld is.
Zo, ja, dus er zitten gewoon zulke toffe samples in.
Ja, gewoon harde beats. Gewoon rappen of rappen over het leven.
Ja.
Weet je wel, wat je meemaakt, wat er gebeurt. En gewoon echt real talk, hè, zoals ze dat zeggen. Ja, daar hield ik echt van. En toen ik dat hoorde, toen werd ik echt. Nou, de kriebelde gelijk wat in mijn hoofd of in mijn buik. Van, hey, dit is tof. Dit is wel iets voor jou, weet je wel. En toen dacht ik nog niet eens aan schrijven. Ik dacht echt meer aan die beats maken. Mm-hmm. En gewoon met mensen gewoon iets neerzetten. En dan iets Nederlandstaligs. Want dat luisterde ik ook wel natuurlijk.
Osdorp Posse,
Extince, Def P.
Opgezwollen.
Ja, dat kwam iets later inderdaad. Ja. Dat is een beetje de
jaren 2000.
2000, ja. Ja, hoe noemen ze dat? Hoe noemen ze het? De 20s? Ja, ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, dat kwam later. Maar in die tijd begon ik dus ook met hip-hop maken inderdaad. Toen Opgezwollen bezig was. En toen, sindsdien zijn wij geïnspireerd door Wu-Tang. En zijn we beats gaan maken. En op een gegeven moment begon ik er ook gewoon overheen te rappen. Gewoon freestylen.
Ja.
En toen zei die maat van mij, is het niet een tof idee dat ik de beats maak en dat jij gaat schrijven? En dan, zo is dat eigenlijk ontstaan. En in het begin sloeg het echt nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar toen, je begon natuurlijk je flow te ontwikkelen. Ja. En waar ga je over schrijven? Ja, dat was toen de tijd natuurlijk nog niet zo heel boeiend. Dus dan kan je wel raden waar het over ging. Dat ging over vrouwen en het ging over straat en dat soort dingetjes. En over de liefde voor muziek. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Dat gebruikte ik toen al in mijn teksten. Dat ik altijd natuurlijk liefde voor muziek had. En dus dat kwam altijd terug.
Ja. Ik denk niet dat veel mensen iets van jouw muziek hebben gehoord. Dus we hebben een kleine compilatie gemaakt. Okay. Laten we even luisteren.
Ja, tof. Tof. Ontwikkelde talenten, sport, muziek. Ik had passie voor de beat en was geliefd bij het publiek. Ik kon slecht tegen verlies in combinatie met mijn slechte ogen. Als kleine jongen was ik voor problemen weggelopen. Hoe het allemaal verliep. Hoe het allemaal gelopen is. Hoe ik het tegenwoordig zie. Jointje in de rechterhand, eerlijk en oprecht. Alles wel het eerste werk kwam recht uit het hart. Geen blad voor de mond, met het hart op de tong. Jou, we maakten er het beste van. Vanuit het wilde westen kwamen we met hele teksten. Stille tocht, doe het zelf, kennis hadden we in te brengen. Alle remmen los wanneer we de mic in onze handen kregen. Dankjewel voor deze tijd, nu heb ik een ander leven. Beste band, als vanouds,
fiets en reis,
rof en rauw.
Beste band,
oud vertrouwd, omdat ik ervan hou. Ik heb gesprekken met mijn maten, met mijn moeder, met mijn vader, met mijn kinderen die klagen met mijn vrouwtje over later.
En de rekening betalen,
dat is alles wat ze vragen. Zien mezelf weer verdwalen, moet de richting weer bepalen om de goede keus te maken. Tot ik eindelijk kan zeggen en de conclusie kan trekken, ben een supergoede vader. En ik hoop op een goede afloop van dit alles en ik droom elke nacht weer anders, ook al vind je het niet. Ik blijf sowieso al strijden tot ik fucking en begraven ben, want dat is wie ik ben. Zogenaamde vrienden schoten losse vlodders. Ik hou het dichter bij mezelf om het op te lossen. Het wordt je niet gegeven, je moet zelf knokken. Komt vanzelf goed als je spijker slaat op de juiste koppen. Ik hou het dichter, 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 dichter bij mezelf. Ik hou het dichter, 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 dichter bij mezelf. Ik hou het dichter, 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 dichter.
dichter bij mezelf. Op de lange termijn weet ik dat alleen de feiten tellen. Ik hou het duizenden gebleken, maar ik heb ook goede eigenschappen. Leer mij beter kennen, want zo leer je ook om mij te snappen. Tijdelijke klachten, want het leven zit vol steile trappen. Volg het goede spoor door in de goede trein te stappen. Af en toe vertraging, maar ik klaag niet. Het geeft me net een beetje inspiratie. Autobiografisch, dat is de motivatie. Ga lekker op die boom bap, maar hou van innovatie. Yeah. Boom bap, stoffige shit. Ik kan niet stoppen met dit. Boom bap, Tommy Famos op de pitch. Je weet gelijk hoe het zit. Boom bap, laat het los, rustig aan. Even niks, zogenaamd zo vanzelfsprekend, omdat het leven over rozen gaat. Des te meer besef ik dat ik niet meer op de bodem sta. Opgeklommen ben, maar voor commentaar openstaan. Op een kaart spelen, want we lopen graag stevig met een opgeheven hoofd. Ik ben toonaangevend, ik ben zo vaak gretig. Maak meters met de missie, yeah. Vertrouw op intuïtie, ga niet wachten tot ik niks zie. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de borst vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt. Tegen die gedachtegang zeg ik donder door. Alle lichten gaan uit, je ziet me lachen in de spotlight met de borst vooruit. Ga niet wachten op de dag dat het donker wordt. Tegen die gedachtegang zeg ik donder.
Hoe vind je het om jezelf zo terug te horen?
Ja, dat is altijd gek. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben het wel gewend. Ik maak nu 10 jaar echt hip-hop. Mm-hmm. En in het begin inderdaad ook met opnames in de studio, weet je wel. En dan hoorde je jezelf terug. Misschien heb jij dat ook wel
op een vind podcast. Ik doe comedy erbij.
Ook dat inderdaad.
En dan luister ik het wel eens terug. En dan denk ik, ik kan dit niet langer luisteren.
Vind je het zo erg?
Ja, okay. Ik vind het echt.
dat heb ik nou weer niet. Ik heb niet dat ik denk van, nou, dit kan ik niet langer luisteren. Ik ben wel gewend aan mijn stem, aan mijn flow. Maar ik heb wel inderdaad soms van, kom op reis. Dat had wel iets beter gekund. Of daar klink je wel erg verkouden, weet je wel.
Ja, zo luister ik ook wel naar mezelf. Toch is het, ik vind het ook lastig om kritisch te zijn op jezelf.
Ja, vind je dat lastig?
Ja, want Je weet dat je het beter kan en ook beter moet doen om te groeien.
Ja.
Maar die lijst van groei wordt groter.
Okay.
En op een gegeven moment verlies je de passie of de spirit.
Ben je er echt mee bezig om alleen maar beter te worden.
Inderdaad.
Niet meer met wat waar het nou om draait. Om het leuke.
De lol ervan.
Dat herken ik ook wel, inderdaad. Omdat je natuurlijk, mensen gaan ook dingen van je verwachten.
Ja.
Het is niet meer van, hij is lekker met zijn hobby bezig.
Nee, klopt.
Dus mensen gaan ook wel denken van, het gaat nu wel op een level klinken.
Ja.
Dus dan is het verwachtingpatroon natuurlijk ook hoog.
Ja,
dus dat is wel zo. Alleen wat ik altijd wel voorop stel is gewoon, het moet goed klinken, maar het moet ook met lol gemaakt zijn. Dus als dat element mist, dan skip ik het vaak. Dan hou ik het voor mezelf of ik gooi het zelfs weg.
Ja.
dus die combinatie moet er wel blijven.
Ja, ik heb wel, als ik keynote speeches geef, dus als je in het zakelijke sprekerscircuit,
mm-hmm.
als mensen dan lachen, dan is het een cadeautje.
Ja.
Maar in de comedyclub is, het doel is lachen.
Precies.
Dus dan is de lat al hoog.
Mm-hmm.
En dan ben ik veel, veel, veel kritischer dan als ik aan het spreken ben. Want dan is het ook een stuk spontaner en iets ontstaat.
Ja.
Maar in de comedyclub, mensen komen om te lachen.
Die
hebben een kaartje gekocht. Mm-hmm. Ja, je weet dat je moet presteren.
Ja. Ja, maar mensen komen ook om een verhaal te horen.
Ja.
Dat moet je ook altijd in je achterhoofd houden. Het is niet alleen het lachen. Het is ook, mensen vinden het ook fijn als het een verhaal is.
Ja.
Gewoon om te horen van, hey, wie is die persoon en wat doet die? Kijk, en jij hebt best wel een verhaal. En dat willen mensen wel echt horen. Dat vinden ze echt speciaal. En als ze erbij kunnen lachen, want dat is super belangrijk. Ja, dat zou de beste combinatie zijn inderdaad.
Ja.
En dan snap ik inderdaad dat je kritisch bent op jezelf. Van, ze moeten veel meer lachen.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel mensen achteraf zeggen van, en die gast heeft gewoon een mooi verhaal. En we hebben gelachen. Nou, dat was echt de perfecte combinatie van deze avond. Dat denk ik echt. Maar dat ben ik. Dus dat is één mening. Maar ik snap je wel.
Dat vind ik toch nog wel.
Snap ik.
Daar blijf ik, dat is een ongoing process. Hè?
Ja.
Het is een soort van, een diamantje wat je moet blijven polijsten.
Dat denk ik ook. Ik denk dat elke grote artiest dat nog steeds heeft.
Ja.
Dat denk ik echt.
Hé, hey, maar jij staat dus ook echt op het podium?
Ja, nee, nu niet. Dan,
ja, helaas. Klopt. Voor de coronacrisis stond je op het podium.
Ja, ja, klopt.
Beweeg je vrij uit op het podium? Of word je niet tegengehouden door je visuele beperking?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als ik op het podium sta, dan ga ik meestal, voordat ik moet optreden, ga ik altijd even langs iedereen. Gewoon mensen van het licht, het geluid, mensen van het podium. En dan ga ik gewoon vragen van, nou, hoe groot is het podium? Zijn er nog grote obstakels waar ik mijn nek over kan breken? Ja, je moet echt gewoon alles recht voor zijn raap zeggen. Want ik heb in het verleden wel eens heel makkelijk erover gedaan. Ah, dat lukt wel. En ja, dat komt wel goed, weet je wel. En 9 van de 10 keer komt dat ook wel. Maar toch, als inderdaad, dat zal jij ook herkennen op het podium. Toch ben je ermee bezig.
Uiteraard.
Ja, toch? Je bent altijd bezig. Oh, hier kan wat staan. Of ik sloop dit weer, weet je wel. Maar dus dat heb ik geleerd eigenlijk ook. Dat is ook een leerproces geweest. Van, hey, weet je, ga met die mensen in gesprek.
Ja.
Van, hey, weet je, kan je me helpen? Of, weet je wel, hoe groot is het podium? Waar kan ik het beste staan? Weet je wel, van, en mensen zijn altijd bereid om jou te helpen. Die willen ook het beste eruit halen.
Ja, klopt, dat is zeker waar.
Dus, weet je, dat is een soort samenspel. Ja. En als je heel open en eerlijk bent, en tegenwoordig zeg ik ook gewoon, ja, ik zie niks. Weet je wel, vroeger zei ik altijd, ja, ik zie een beetje slecht.
Ja.
Nou, dat werd gewoon onderschat. En dan dachten ze van, oh ja, daar ligt een kabeltje en daar staan de monitoren. En als je zegt, ik zie het gewoon echt niet, dan gaan ze gewoon heel gedetailleerd vertellen van, oh, daar is dat en dit is dat. En zal ik je helpen naar het podium? Bla, bla, bla.
Ja, ik doe echt, het liefst heb ik dan een microfoon zonder draad. En het liefst ook gewoon een headset.
Ja, ja, dat is ook een dingetje inderdaad.
En ik moet echt weten, als ze mij op het punt neerzetten, ik kan 7 stappen naar rechts, ik kan er 4 naar voren.
Ja, ja.
Dat is voor mij de enige bewegingsvrijheid.
Okay.
En dat probeer ik dan zo erin te lopen, zodat het een beetje in muscle memory gaat zitten.
Ja, precies.
Eigenlijk zoals het ware, zoals ik thuis loop. Weet je weet dat automatisch dat het 4 stappen is naar de deur en dat het 5 stappen is naar het toilet.
Ja.
Dus zo probeer ik het podium te leren kennen.
Okay. Ja, en dat zit allemaal in je hoofd natuurlijk.
Dat zit allemaal in je lichaam.
Ja.
Maar in die zone,
mm-hmm.
ja, dan moet ik geen kabels hebben, geen drempeltjes, Nee, want het is al redelijk statisch, want ik sta en ik heb en ik vertel een verhaal.
Klopt.
Terwijl je eigenlijk wel een volle ruimte van het podium wil benutten.
Ja.
Dus bij mij is het dan iets beperkter qua bewegingsvrijheid.
En vind jij het bijvoorbeeld een idee dan om bijvoorbeeld op een stoel te gaan zitten? Want dat zie ik ook wel eens bij stand-up comedians. Dat ze dan een stoel pakken of
een barkruk of zo. Ja, dat
weet je wel, van om het gewoon eens af te wisselen. Om te proberen van, hey, werkt dat?
Ja, ik heb wel een keer geprobeerd met een barkruk.
Ja.
En dan gebruik ik mijn barkruk als middelpunt.
Ja.
En dan blijf ik een beetje eromheen cirkelen.
Dus oh ja, dat kan ook. Ja, precies.
Maar zitten tijdens een comedy set, nooit geprobeerd. En als ik dan me ga verplaatsen in het publiek, dan vind ik dat er heel statig, standbeelderig uitzien.
Ja, zeker als het jouw hele performance lang zo is.
Ja.
Vaak gebruiken ze het wel, maar dan gaan ze inderdaad zich wel bewegen van zitten naar staan.
Ja.
En sommigen bewegen zich dan nog naar een piano
om
even wat te spelen. Kijk, dan is het misschien wel interessant. Maar inderdaad, als je de hele tijd op die kruk blijft zitten, inderdaad, dan wordt het inderdaad weer wat statischer.
Kijk, als het zakelijk is, dan...
Dan wel.
Nou, dan is er vaak een katheter.
Oké.
Dan ga ik daar...
Gewoon achter staan.
Inderdaad. Soms sta ik erachter, maar dat vind ik dan ook weer...
Gesloten,
ja, inderdaad. Okay.
Jij gaat er gewoon lekker voor staan.
Inderdaad, dan hou ik hem tegen mijn rug aan.
Ja, dan heb je ook een soort mikpunt. Inderdaad.
Klopt, ik heb altijd wel een mikpunt nodig. Want,
Nee, dat is toch prima.
Ik heb eigenlijk helemaal geen visus meer. Dus dan is dat eigenlijk mijn eikpunt.
Ja.
Mijn baken,
Ja. Ja, dat is logisch. Ik herken dat wel. Ik heb natuurlijk ook wel wat mensen om me heen met een visuele beperking. of die nou blind zijn of slechtziend. En dan zie ik inderdaad bij mensen die daar niks zien, dat ze continu bezig zijn met mikpuntjes,
ja,
met tellen van passen.
Ja.
Dus ja, weet je, kijk, omdat mijn vooruitzicht natuurlijk ook is dat ik ooit eens dat ga krijgen.
Mm-hmm.
Heb ik zoiets van, nou, nu kan ik ervan leren, toch? Hoe hun dat doen.
Ja.
En dan kan ik dat, ja, kan ik dat alvast een beetje in mijn achterhoofd printen. Het zit er nog steeds ver weggestopt, maar het zit er wel al, weet je, ja, van, in de toekomst.
Ja, ik ben wel benieuwd naar je eerste performance. Waar was dat en hoe was dat?
Dan moeten we even terug in de tijd.
Ja, man.
Mijn eerste performance, dat heeft mij nog nooit iemand gevraagd.
Nee?
Goeie vraag. Eerste performance, joh. Zo. Dat
was het op echt zo'n braderie? Of was dat,
Nee, het was in een jongerencentrum.
Ah, okay.
Het schiet me nu in één keer te binnen, want ik heb voorheen... Ik begon eigenlijk met hip-hop met twee vrienden van mij. Dus die maat van mij die de beats maakte. En er kwam dan nog een maat van mij bij die ook begon te rappen. Dus wij met z'n drie hadden we een crew. En dat heette SVS. Stap voor stap. Dus dat vonden wij wel een toepasselijke naam. Ook omdat we bezig waren met iets neer te zetten.
Ja.
En toen hadden we een cd'tje gemaakt. Eigenlijk hadden we daarvoor geen performance voor het publiek gedaan. Zeg maar.
Nee?
Dus nee, we hadden altijd gewoon gedacht van... We willen eerst gewoon echt tracks hebben, weet je wel. Ja. Dat we iets hebben om ook over te brengen. Dan lukraak ergens een nummertje te doen. En nou, dit is het, weet je wel. Dus dat weet ik nog. We hebben heel veel geoefend in oefenruimtes en voor mensen. Maar mijn eerste echte optreden was dus in een jongerencentrum in Meidrecht. Waar ik geboren en getogen ben.
Ja.
En dat was dus ter promotie van die EP, zoals je dat noemt. En toen hebben we gewoon die hele EP geperformd.
Ja.
En dat was in 2009.
Hey, laten we even uitleggen voor de luisteraars die niet muzikaal zijn. Wat is een EP?
Een EP is eigenlijk een verkort album.
Mm-hmm.
Dus ik heb laatst opgezocht wat het betekent, maar sorry. ben ik alweer vergeten, maar ik weet nog de betekenis. Het is eigenlijk een album, maar dan een verkorte versie.
Ja.
Dus of je kan het ook zelf zien, het is een single, dus één liedje. En dan de vergrote versie. Zo kan je het ook nog zien. Maar het zijn eigenlijk 4, 5, 6 nummers. Wat een beetje een verband heeft.
Ja.
Dus het is eigenlijk, ik zeg altijd, het is gewoon een klein album.
Een mini-album.
Een mini-album.
En mixtapes?
Mixtapes, ja, dat is eigenlijk zeg maar... meestal in de hip-hop-wereld is dat... dat zijn beats die al bestaan.
Mm-hmm.
Dus gejatte beats.
Bootleg.
Ja. En dan gaan ze dan hun eigen versie overheen gooien. Dus dat zijn mixtapes. Maar die heb ik nooit gemaakt. Want wij produceerden zelf en wij wilden altijd gewoon origineel blijven. Ik heb natuurlijk wel gerapt over gestolen beats, maar nooit uitgebracht. Dus wij deden wel heel veel gewoon freestylen en dat soort dingetjes. Maar nee, toen we hadden die EP gemaakt. En toen hadden we dat optreden en ja, voor een jongerencentrum. Het stond stamvol, want er waren ook nog andere optredens vanuit de buurt.
Ja, een soort van open mic avond.
Nee, het was echt een avond ter gelegenheid van onze EP. Mm. En daar hadden we dan, we hadden nog een paar gasten om ons heen die ook gewoon hip-hop maakten. Dus het was, dat heette de Ronde Veense Vonk. De gemeente De Ronde Venen, waar wij vandaan kwamen.
Ja.
Die hadden gewoon uit verschillende plaatsen, Meidrecht, Wilnis, Vinkeveen. Daar kwamen allemaal rappers vandaan en beatmakers. En dat hadden we samengevoegd als de Ronde Veense Vonk. Dat float lekker natuurlijk. En dat was een beetje ons platform geworden ook, qua optredens. En ja, zo ontstond eigenlijk een beetje die hip-hop cultuur daar ook. Dus dat ging lekker. Dat ging echt lekker. En leuke avonden gehad. En dat was de eerste in 2009.
En toen was de beer los.
Eigenlijk wel, ja. Heel veel mensen waren super enthousiast. Ook gewoon mensen gewoon die je niet kende, zeg maar. Want vaak begin je toch een beetje met je naasten, met je familie, met je vriendenkring. Weet je wel, het is toch een beetje ontoegankelijke hip-hop. Ja. Maar echt, regionale krantjes, weet je wel. Ronde Veense Vonk, wat jij precies zegt. Ronde Veense Vonk is los.
Ja.
Nieuwe hip-hop helden in de Ronde Venen. Dat soort artikeltjes kreeg je ook. Dus het werd echt goed opgepikt.
Ja.
Dus dat was echt superleuk. Dus toen begon het balletje te rollen.
Ik vind optreden... Comedy optredens voor bekenden vind ik... aan de ene kant lastiger. Aan de andere kant is het ook wel een warm bad.
Ja, het is precies wat je zegt.
Want ze kennen je, dus je kan niet crash and burn.
Nee.
Maar aan de andere kant, ze kennen je privé en ze weten dat je grappen maakt. Dus je wilt ook wat deliveren.
Ja.
Dus aan de ene kant vind ik dat wel ook wel spannend.
Ja.
Dus ik vind vreemd publiek. is pas echt een graadmeter.
Dat is echt een graadmeter.
Want dan weet je of iets werkt of iets gaat werken. Of,
klopt.
Of dat er nog aan geschaafd moet worden. Heb jij dat ook?
Ja, dat heb ik zeker. Ja, wij hebben heel veel optredens gehad ook waar alleen maar vrienden en kennissen stonden. Want in de hip-hop scene, ja, misschien zou jij dat ook wel merken in de stand-up comedian wereld. Want ik heb wel eens gehoord dat dat ook best wel een lastige wereld is, hoor, om door te breken.
Ja.
Dus dan merk je inderdaad, als je voor je vrienden en je naasten gaat optreden, ja, wat jij zegt, je kan niet falen eigenlijk. Het is een warm bad. Maar je mist inderdaad hoe zeg je dat? Dat klankbord. Weet je wel? Van, ja, hoe goed ben je nou eigenlijk? En was het nou echt wel zo goed als men zegt?
Ja.
Dus op een gegeven moment gingen we ook een beetje in Amsterdam optreden. En we hadden wel eens wat andere dingetjes in, het werd wat landelijker, zeg maar.
Uh-huh.
En toen inderdaad begon je toch ook wel gewoon echt kritiek te krijgen van, het is, weet je wel, het is te rauw. En weet je wel, ik had bijvoorbeeld het probleem dat ik begon te schreeuwen.
Uh-huh.
Weet je, dan begon ik rustig en dan begon ik te schreeuwen omdat ik mezelf bijvoorbeeld niet hoorde in de monitorspeakers.
Uh-huh.
En en door dat soort tips, zijn mijn skills op het podium echt verbeterd.
Ja.
Dus ja, dat hoorde je niet van familie. Die zeggen gewoon van, hey, tof man, ik ben trots op je.
Maar dan
hoor je niet van, ja, je staat wel te schreeuwen. Ja, mijn vriendin, mijn vrouw nu, maar mijn vriendin destijds, die zei dat wel. Die zei altijd recht voor zijn raap, ja, je stond weer lekker te schreeuwen, weet je wel.
Ja.
Dus dat was wel heel relaxed. Ik zeg ook altijd, ik heb het vaker in interviews gezegd, of in mensen die wat aan mij vragen. En zeg ik altijd, ja, mijn vrouw is mijn graadmeter.
Ja.
Die is altijd eerlijk. Dus daar hou ik van. Als ze dat gewoon zegt van, ja, je stond te schreeuwen. Of je was wel vaak je tekst kwijt. Hè? Weet je wel, dat soort dingetjes. Dus dat is ook wel belangrijk. Dat mensen om je heen wel eerlijk zijn. Ook.
Ja, klopt.
En niet alleen dat warme bad, maar ook wel kunnen zeggen van, rijst. Dat was niet je beste optreden.
Nee.
Weet je wel. Dus
ja, af en toe is dat warme bad ook wel lekker, hoor.
Want, wel om binnen te komen, ja.
Inderdaad.
Ja, een applausje, wat gefluit. En weet je, kijk,
inderdaad.
Als onbekende
mensen. BH'tjes die op het podium worden gegooid, stringetjes.
Jij met je BH'tje, ik hoorde dat al. Ik had even net geluisterd, inderdaad. Ja. Nou, dat hebben we nog niet zoveel meegemaakt. Oh. Wel gillende vrouwen.
En
dat wel, maar nee, niet in de backstage dat de BH'tjes werden gezongen. nee, dat niet, nee. Nee, maar dat hoef ik ook niet. Wij waren meer van lekker bier drinken en gezelligheid. En daarna gewoon lekker het publiek in, weet je wel.
Ja.
Gewoon lekker met elkaar. Gewoon een goede vibe creëren. En ik heb natuurlijk ook gewoon een vriendin. Dus dan ga je ook niet.
Nee, geen groepjes voor
jou. Geen groepjes voor mij. Nee, ik vond het hartstikke leuk als vrouwen juist naar me toe kwamen van, hey man, vet optreden, weet je wel. Dat vond ik wel heel leuk.
Ja.
Als vrouwen dat zeggen tegen je, dan was het ook echt goed. Want mannen onder elkaar is vaak, tof man, boksen. Dat hecht niet zoveel waarde, zeg maar. Dat is meer gewoon broederliefde. Maar dat was leuk.
Ja, leuk man.
Ja, goede tijd. Ik heb er veel van geleerd ook, zeg maar. Dus het was niet alleen maar leuk en gekkigheid. Maar ik heb er ook echt veel van geleerd van waar ik nu sta, zeg maar.
Ja.
Qua skills en qua volwassenheid, hè? Want toen was het nog een beetje speels en een beetje, ik wil niet zeggen het rock'n'roll leven van de hiphop, maar je was wel aan het zoeken, weet je wel. Ik dronk bijvoorbeeld ook best wel veel bier voordat ik ging optreden.
Mm-hmm.
Maar dat ging niet ten bevordering van je
performance.
Dus ik moest echt leren van, neem er nou 1 of 2, weet je wel, en dan optreden en daarna gewoon gezellig je ding doen.
Is dat dan ook een shifting geworden van dat het echt een van een hobby naar een passie ging? Dat je er gewoon veel serieuzer mee bezig bent?
Ja, het was eigenlijk altijd wel passie, hoor. Want dat straalde er wel vanaf. Maar het was inderdaad hobbymatig.
Ja.
Ik verdiende er eigenlijk helemaal niks mee. Ja, een optredetje kreeg je wel eens wat, weet je. Of gratis drank.
Drankmuntjes, ja.
Gratis drankmuntjes. En nog
gratis garderobe.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, en wil je wat eten, weet je wel.
Nou, broodje krukken.
Ja, precies, weet je wel. Je moet je een bitterballetje. Het was allemaal goed geregeld, hoor. Maar was geen vetpot, weet je wel. En op een gegeven moment kwam je toch, ik wil niet zeggen dat ik bakken vol verdiende, maar weet je zag wel de bedragen omhoog gaan, weet je wel. En we waren toen nog met z'n drieën, dus dan viel het niet zo op, want je moet het verdelen, hè.
Ja.
De bijt werd verdeeld, maar ja, je gaf het ook wel weer snel uit, weet je wel. Van ja, daarna waren drankpuntjes waren ook snel op, toch? Ja. Dus ja, en dan geven we een paar rondjes en dan vliegen de flappen er zo uit.
Ja, en alles wat je die avond verdiend hebt, is dan weer terugverdiend bij wel, de eigenaar.
Ja, ja, en we investeerden ook wel, hoor. Ja. Dus we hadden wel altijd wel zoiets van, hey, als het dan wel een paar lekkere bedragen waren, dan kochten we weer even een nieuwe microfoon of weet je wel. Dus dat wel.
Ja.
Dus, maar echt, het ja... Later, toen het inderdaad wat serieuzer werd, ik ben natuurlijk ook op een gegeven moment solo gegaan. Mm-hmm. Toen dacht ik wel echt van, oké, dit is wel een level wat ik wil doortrekken, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb veel geleerd, maar nu is het wel tijd om ook een beetje serieus te worden. Het moet nog steeds passie, hobby, leuk blijven, maar ik was ook wel echt, ja, het begon ook een beetje op werk te lijken, zeg maar.
Ja.
Dus dat, ja, dat heeft me wel goed gedaan, vind ik.
Ja.
Dus ja, misschien herken je dat ook wel. Want, ja.
Nou, ik merk dat ik... In het begin is het hobbymatig.
Ja.
En nou, de comedy scene is best wel klein.
Mm-hmm.
Dus heel weinig podiumtijd, maar heel veel comedians.
Ja.
En ik had een cursus gedaan met twee vrienden. Tenminste, ik heb ze daar leren kennen. Toen zijn we eigenlijk... Om ons eigen podiumtijd te creëren, hebben we een evenement georganiseerd. En dus we hebben een theatertje gehuurd... We hadden nieuw materiaal geschreven. Hebben die avond gedaan. En het beviel ons zo goed.
Mm-hmm.
En dat is nu een ja, soort van terugkerend evenement. Om het eigenlijk ieder kwartaal doen we dat een keer.
Okay.
Dan huren we een theater in Den Haag. En dan tegenwoordig doen we ook wat andere comedians uitnodigen. En dan vullen we eigenlijk na 2,5 uur... En dan zijn er 6-7 comedians die optreden.
Okay.
En dan, iedereen mag doen wat hij wil op het podium. Ja. Maar zolang het iets van in de comedyhoek zit.
Ja.
Want die twee vrienden van mij, we hebben ieder echt een eigen stijl. Ik ben echt wel van de harde grappen.
Soms, ik hoorde het, ja.
Soms iets wat
tegen
het randje aan.
Ja.
Vriend van mij, Floris, dat is meer echt een verhalen vertellen met humor erin.
Ja.
En dan hebben we Johan. Die is ook echt bezig met liedjes schrijven, gitaar spelen. En dat combineert hij allemaal in een set. Dus het zijn ook echt drie hele verschillende personen. Maar wel met hetzelfde doel. En dat is gewoon mensen een hele leuke avond verzorgen.
Ja.
Ondanks dat het, ondanks dat we alle drie heel verschillend zijn.
Mm-hmm.
Kijk, en als ik, moet werken, ik noem het niet echt werk, maar als ik moet spreken en een opdrachtgever zegt, nou, liever geen grappen of comedy,
mm-hmm.
dan doen we dat niet. Want ik doe een pilot project.
Mm-hmm.
Dat is met het ministerie van Justitie en een revalidatiecentrum en het Reclassering Nederland.
Okay.
Dan praat ik met jongeren die veroordeeld zijn op een artikel 5 overtreding. En die krijgen een maatschappelijke taakstraf. Ja, het ministerie van Justitie heeft niet... Die heeft liever niet dat ik daar in grappen verwerk.
Nee, precies. Kijk, omdat, moet serieus blijven.
Inderdaad, omdat het doel daar... Ja, het doel van... Die lezing is, we moeten jongeren bewustwording creëren en daar passen grappen niet in tussen.
Nee, precies.
Maar bij patiëntenvereniging, dan kan het er wel tussen. Ik vind het juist prima tussenpassen, omdat juist patiënten onderling, die maken echt de hardste grappen, hoor.
Ja, 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 klopt.
Ik bedoel, ik heb in Apeldoorn gezeten.
Ja.
Daar kwamen echt de hardste blinde grappen boven tafel.
Ja, ja.
Ja, omdat je weet dat je zelf blind of slechtziend bent, krijg je ze om de oren, hoor.
Ja, maar ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
Ja.
Zelfspot. Ik hoor het zo vaak om me heen ook, van hé, dat doe je wel vaak, weet je wel.
En, ja.
Ja, maar ik denk ook, kijk, soms kan het niet, weet je wel. Dat voel je ook wel aan bij iemand, dan moet je het gewoon even voor je houden, weet je wel.
Ja.
Maar 9 van de 10 keer is het gewoon, is gewoon humor, toch? Dat is eigenlijk de beste vorm van humor, zelfspot. Ja, dat hoor je wel vaker waarschijnlijk.
Ja.
Maar het is echt zo.
Kijk, Kijk, en ik heb twee beperkingen. Tenminste, beperkingen. Ik heb twee wapenfeiten. Ik ben blind en ik mis een been.
Ja, het pluspakket, hè?
Ja, het pluspakket. De derde moet nog komen. Ah, ja, de derde is gratis. Ja, de eerste twee betaal je extra, maar de derde krijg je gratis.
Ja, ja, misschien is het prettig gestoord of zo.
Ja, ja, misschien is dat het.
Nee, maar alle gekheid op een stok, weet je wel. Wat je nu al gezegd hebt, dat is het mooiste wat je gezegd hebt. Man. Ja. Dat zijn geen beperkingen, weet je wel. Het is lastig, maar het hoeft niet te beperken in je passie en waar je mee bezig bent. Nee. En tuurlijk loop je er soms tegenaan, letterlijk en figuurlijk misschien wel. Maar dat is het mooie ervan. Als je dan gewoon opkrabbelt en doorgaat. Kijk, dan kan je ook bereiken wat je wil.
Ja.
Als je dat niet doet, dan ga je dus bergafwaarts.
Ja.
Dat wil je niet. Ja, en zo sta ik er eigenlijk ook in. En ik zeg het nu heel makkelijk. Want weet je wel, het proces duurt bij de ene gewoon wat langer dan bij de ander.
Ja.
Maar als je uiteindelijk dat doel in ogen houdt, dan gaat het goed komen.
Ja.
En soms heb je hulp nodig. En soms doe je het alleen. Ik doe het heel graag alleen, maar ik pak wel mijn hulp aan.
Ja.
Dus als ik het krijg of als ik merk dat ik het nodig heb, hup, pak ik het aan. Ja. En dan ga ik weer verder, weet je wel. Dus,
Want ik heb gerevalideerd in Apeldoorn, op het LOERF. 56 weken, intern.
Ja.
Je hebt ervoor gekozen om dat niet te doen, hè?
Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel de stap had gemaakt om het wel te doen.
Mm-hmm.
Dat was ook een beetje mede dankzij mijn ouders die daarop geattendeerd hadden. Van, ja, is dat niet wat voor jou, weet je wel? Ik ben er ook geweest.
Mm-hmm.
Ik heb er zelfs een soort kennismakingsweek gehad.
Oh ja. Ja,
maar dan, het was toen de tijd. Dat is heel lang geleden, want ik ben heel oud. Nee, dat valt wel mee. Maar toen was het ook een soort vakantie. Mm-hmm. Dus je had ook echt activiteiten, weet je wel. Ja, we gingen de stad in. En misschien herken jij dat ook nog wel. Ja. Abseilen uit het raam.
Ja.
En dat soort dingetjes. En dat vond ik eigenlijk best wel tof. Alleen, ik heb het nooit voortgezet. Dus ja, ik had zoiets van... Ik was ook nog best wel in een puberteitfase, weet je wel. Dus ik dacht, nee joh, dat heb ik helemaal niet nodig, weet je wel. Ik red het zelf wel. Maar uiteindelijk heb ik wel een kleine revalidatie gedaan. Als in Weesp is dat.
Mm-hmm.
Dat is Via Visio. Die instelling kennen mensen misschien wel die dit luisteren. Dat is een instelling voor hulpmiddelen vaak of mobiliteit. Maar die hadden dus ook een kamertraining traject. Dus dan kreeg je je eigen kamer. En dat werd later zelfs een eigen appartement. En dan kon je dan zeg maar doelen stellen die je wilde bereiken. En dan zo kon je zeg maar werken naar een eigen huis.
Okay.
Dus dat heb ik wel gedaan. Dus dat heb ik in Weesp gedaan. Ik woon in Meidrecht. Dus uiteindelijk heb ik dat in Weesp wel gedaan. Maar teruggegaan naar mijn ouders eventjes. Want ik had geen eigen huis. En daarna ben ik die stap gaan maken naar een eigen huis, zeg maar.
Ja.
Dus dat heb ik wel gedaan.
Maar je hebt nooit leren werken met voice-over, braille, non-visueel, je huishouden.
Klopt. Nou, ik heb dat wel geleerd dus bij de kamertraining, zeg maar. Een beetje tussendoor. Ik heb bijvoorbeeld aangegeven dat ik inderdaad... Ja, het klinkt even heel krom, maar gewoon... Ja, ik wil even leren koken, weet je wel. Ja. Ik kan niks. Ik kon een eitje bakken, lekker standaard een hamburger bakken. Maar ja, ik wil ook gewoon een schaaltje lasagne eten, bijvoorbeeld.
Ja. Ja,
dat heb ik gewoon geleerd. Dus dat was wel praktisch.
Ja.
Dus dat heb ik wel geleerd bij hun. Ook wel van mijn moeder natuurlijk. Maar daar ga je echt... Diep erop in, zeg maar. Je bent er echt mee bezig. Dus dat ging eigenlijk prima. En ook met geldzaken en de was doen. Allemaal dat soort dingen, weet je wel. En even je dagindeling, weet je wel. Van dat is leuk. School en stage had ik toen. Ja, dan kom ik thuis. Ja, dan kan ik op de bank zitten. Maar je kan ook even stofzuigen, weet je wel. Dat soort hele simpele dingen. Maar dat moet je toch leren. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker niet bij mij. Ik was niet de makkelijkste, dus dat heeft er een beetje in moeten slijten, zeg maar. En dat is wel gelukt, denk ik.
Ja, want je schoolperiode heb je, daar...
Nou, mijn middelbare schooltijd heb ik, zeg maar, in Meidrecht gehad. Dus gewoon bij mijn ouders.
Ja, dat heb je gewoon zonder, enige obstakels kunnen doorlopen.
Nou, helaas heb ik wel obstakels gekend. Want ik ben zeg maar naar een reguliere school gegaan gewoon. Mm. Zoals we dat zeggen in het blinde wereldje.
Ja.
Een reguliere school. Maar daar kwam ik er wel achter van... Oké, het is best wel lastig als... ik had toen de tijd natuurlijk al best wel last van mijn ogen... om alles goed te volgen, zeg maar. Het bord. Alles ging visueel. Toen al, zeg maar.
Ja.
Dus dat was best wel lastig. Dus, maar toen heb ik mijn vervolgopleiding heb ik wel in Ermelo gedaan. Misschien kennen mensen ook wel die school. Dat is Sonneheerd heet dat. Dat is zeg maar van Bart Limeus.
Mm-hmm. Ja, leg uit.
Ja, dat is een school eigenlijk gespecialiseerd op mensen met een visuele handicap, beperking. Mm. Dus dan kan je gewoon, je kan best wel gewoon relatief normale opleidingen doen. Gewoon ICT, administratief. Maar je had ook dingen als fietsenmaker en meubelstoffeerder. En toen had ik ervoor gekozen van, hey, fietsenmaker, ja, vind ik wel leuk. Lekker technisch, weet mm-hmm. je wel. Dat heb ik dus gedaan. En dat was dus wel zeg maar een school waar ze dus rekening hielden met je visuele beperking. En dat ging eigenlijk vrij goed. Dus dat was wel lekker. Eigenlijk was het een beetje te makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Nou. Het ging echt op rollen gewoon. Dus dat was prima. Maar eigenlijk nooit wat mee gedaan. Omdat muziek eigenlijk wel gewoon de hoofdrol speelde.
De overhand.
Ja, ja, ik heb wel gewerkt hoor. Ik heb bij Hallfords gewerkt. Ook mag zeker geen reclame maken.
Misschien. Nou, ja. Tink, tink, tink.
Ja, even knip, knip.
Ja.
Nou ja, ik heb gewoon bij bedrijven gewerkt, weet je wel. Gewoon, ik heb het geprobeerd. Maar het was gewoon ook niet mijn ding. En best wel visueel ook natuurlijk.
Ja.
Dus het was ook best wel lastig. Dus uiteindelijk is dat het niet geworden. Maar ik heb het wel echt jarenlang geprobeerd, zeg maar. Dus, en het was ook wel leuk, hoor. Gewoon een beetje.
Nou, ik vind het knap, ondanks dat je weet dat je een visuele beperking hebt, gewoon toch wel die lat hoog blijven leggen.
Ja.
Ik zie wel een structuur. Ik zie wel een patroon.
Ja, het is inderdaad een beetje een patroon. Gewoon steeds proberen om nieuwe dingen, ook wel weer die tegenslag te kennen, weet je wel. Gewoon die deksel op je neus, want die heb ik ook wel gehad, hoor. Voordat gewoon echt de baas zegt van, ja, sorry, we gaan niet met jou verder, want ik vind de toekomst onstabiel, weet je wel. Van, ja, sorry. Dus dat heb ik ook vaak te horen gekregen. Mm-hmm. Maar wel gewoon weer een nieuwe weg proberen in te slaan, zeg maar. Dus waar, ja, heel cliché, waar deuren dicht gingen, gingen de anderen weer open. Maar dat was bij mij wel vaak het geval, inderdaad.
Ja.
Dus, maar ja. Dat is de weg die gelegd wordt, hè, voor je voeten. Dus die ga je volgen.
Ja, die is niet altijd geplaveid.
Zeker niet. Nee. Ik moest geregeld even een bulldozer erheen overheen hengsten. Want er zaten heel wat obstakels in. Maar dat hoort er toch ook bij. Dat hoort bij ieder mens.
Ja,
of je nou slechte ogen hebt, of dat je één been hebt, hè? Of dat je niet kan horen. Ja. Of dat je, ja, het overal hoort dat bij, weet je wel. Dus, weet je, dat hoort gewoon bij je levensweg.
Ja, een vriend van mij die vertelde vroeger ooit eens, je moet die citroen proeven, wil je honing waarderen.
Kijk, dat is ook een mooie,
ja.
Een mooie tegeltjes wijzen.
Ja, ja, inderdaad, hè? Die gooi ik er even in. Die mag je gebruiken in je tekst.
Oh ja, zou ik doen. Ja. Zou ik doen. De titel van die track weet ik ook al. Zure nasmaak.
Ja.
Maar dat zijn mooie. Kijk, het zijn cliché uitspraken.
Ja.
Maar dat zijn wel altijd, die moet je altijd in je hoofd hebben.
Ja.
Weet je wel, dat zijn wel de eventjes, hup, dan sta je weer even met beide beentjes op de grond. Oh ja, dat vind ik mooi, man.
Ja.
Dus,
Hey, back to the music, man.
Ja, inderdaad. We dwalen af.
Ja, ik heb een aantal vragen opgeschreven. Die ga ik even opzoeken.
Ja. Ja, want ik vind het wel vet dat jij ook gewoon hip-hop. Ik wist dat eigenlijk niet. Ik wist wel dat je van hip-hop hield.
Ja.
Dat je echt ook uit die tijd.
Nou, ik was vooral. Nu gaan we echt helemaal inside en dan gaan we diepte in. De eerste cd van Jay-Z, daar was ik echt gek op. Vooral het nummer met Foxy Brown.
Is dat Blueprint of niet?
Nee, dat is A Reasonable Doubt.
Oh ja, oké. Ja.
En nou ja, ik was wel Wu-Tang gek. Ik was vooral, ik was wel redelijk New York-minded.
Ja, precies.
Nas, Illmatic.
Ja, precies. Ja.
West Coast, ja. Dr. Dre, Ice Cube, maar vooral wel de NWA.
Ja, ja.
Okay. Later vond ik ook wel de Dog Pound. Okay. Maar de grootste liefde, wil ik niet zeggen, maar wat ik wel echt wel tof vond, was toch wel meer de East Coast kant.
Ja.
Vooral Jay-Z, Biggie, Greg Mack. Ja, die hele Bad Boy family, Rockefeller, Def Jam. Die vond ik wel. Dat was mijn tijd, was dat super hot. Je had ook in die tijd dat je Yo MTV Raps.
Klopt. Ja.
Iedere zaterdag wel. Ja, dat was echt verslaving, joh. Ja. Dus dat ik al 12 uur klaar met mijn VHS-tape. VHS-tape,
jij nam het ook echt op?
Ja, man. En dan ging ik dat kijken. Dan kon ik dat gewoon weer...
Terugkijken.
En op een gegeven moment had ik ook kabeltjes gekocht. Toen kon ik van de videotape opnemen naar cassette.
Oh, ja.
Dus dat is nog de voorloper van de cd.
Ja. Heb je dat ook nog liggen of niet?
Nou, ik heb nog wel heel veel cd's, maar geen...
cassettebandjes meer.
Nee.
Nou, ik ook niet hoor.
Dus vooral die tijd vond ik echt zo machtig. Ik heb nog echt wel... de Wu-Tang heb ik nog in originele formatie gezien. Dus nog voordat ODB kwam te overlijden.
Ja.
Ik heb Junior Mafia en Biggie nog gezien, allemaal.
Oké, vet.
Originele formatie. Cypress Hill, een originele formatie. Dus gelukkig heb ik dat nog allemaal kunnen zien.
Nou, heb je al meer gezien dan ik, hoor.
Ja, en waar ik echt heel veel spijt van heb... ik denk dat dat in 94 of in 93 was er in Paradiso... een concert van Tupac.
Mm-hmm.
En ik denk om een of andere... idiote smoes ben ik dus niet meegegaan.
Oké.
En volgens mij in september 94, 95 was hij overleden.
Sinds die tijd
haat ik mezelf.
Dat begrijp ik.
Ik had wel al zijn cd's. Ook al zijn... hij heeft toch een aantal cd's uitgebracht onder een andere naam.
Ja.
Bekend is dan volgens mij Machiavelli.
Mm-hmm.
En ik heb volgens mij ook nog beneden zijn dichtenbundel liggen.
Oké.
Als ik hem ooit tevoorschijn kom, dan komt hij richting Voorschoten.
Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, sowieso. Dat is het mooie van Tupac. Hè?
Ja.
Heel veel mensen zien hem als een echte gangster rapper. Maar eigenlijk is het gewoon een poëet.
Hij is begonnen als dichter eigenlijk.
Ja,
dus spoken word artist en dichter.
Als je zijn tekst ook hoort, dan is dat vloeit eigenlijk altijd gewoon.
Nou.
En het heeft diepgang. Het is echt prachtig om te horen. Maar het blijft gewoon een echte gangster.
Ja.
Dat was het wel, maar ja, weet je wel. Ik vond die combinatie zo vet, gewoon zo... Zo stoer op de straat, maar toch zo lief van binnen.
Inderdaad. Hij heeft één gedicht, dat staat me nog echt heel bij. Ik denk dat je die echt moet gaan zoeken. Dat heet A Roast in a Concrete World.
Dat hoor je ook heel veel in zijn teksten.
Ja, en dat wil eigenlijk... de essentie van het verhaal van dat gedicht is... dat er altijd wel iets moois groeit of is in een wereld waar je het niet kan voorstellen.
Mm-hmm.
Nou, dat vond ik wel een van de mooiste gedichten.
Klopt.
Even kijken, ik ben even op zoek naar mijn vraagjes. Nou, dit gaan we er wel even uitknippen hoor, die pauzes
ertussen. Ja, tuurlijk. Komt goed. Kan ik even mijn glas neerzetten?
Ja. Oké, in een nummer van jou, ik denk dat dat Donderop heet. Die heb je laatst gepubliceerd.
Dat is mijn laatste inderdaad.
Zeg je, ik sta in de spotlight met mijn borst vooruit.
Ja.
Is het een statement?
Dat is eigenlijk een statement inderdaad, ja. Dat moet je niet letterlijk nemen. Dat is gewoon, dat is eigenlijk gewoon figuurlijk bedoeld. Want dat sta je eigenlijk vaak wel, weet je wel. Je staat eigenlijk gewoon, iedereen kijkt je na, weet je wel. Maar ik heb daar lak aan en ik heb gewoon mijn borst vooruit. En ik met een grote glimlach ga ik gewoon door dat leven, weet je wel. Ook al hebben mensen vaak een mening over je. Of staat iedereen naar je te kijken hoe ik met mijn blinde geleidehond over straat loop.
Ja.
Of met mijn stok. Weet je wel, dat is eigenlijk gewoon een statement inderdaad.
Ja.
Van, hey, weet je, wat ik ook heb of hoe jij ook naar mij kijkt. Ik sta gewoon in die spotlight en ik hou ervan. Ik doe gewoon mijn borst. Kijk, weet je... Het is niet altijd zo, maar dat is wel mijn belangrijkste statement inderdaad. Dat ik wel gewoon laat zien van, hey, ik ben er ook, weet je wel.
Ja.
Ook al zie ik het niet goed, ik ben er gewoon.
Ja, kijk, wat ik er een beetje uithaalde was dat je een soort van statement wilde maken van dat je toch blijft shinen, ondanks het feit dat je weet dat je ooit blind zal worden.
Klopt, ja. Nou, dat is het ook. Ja, dat is eigenlijk een goede conclusie daarvan inderdaad, weet je wel. Van wat ik net zei, van wat ik ook heb of wat ik ook ga krijgen of En dat geldt voor iedereen. Het is niet eens altijd op mij gerelateerd. Het is ook een soort van... Ik wil iets zeggen waar mensen dan ook over na gaan denken. Van, ja. Snap je? Van, je hebt de standaard uitdrukkingen van... één oog is koning of zo. Weet je wel?
Ja, in het land der blinden is de man met één oog koning.
Ja, oh ja, sorry. Ja, dat weet je wel. En ja, ik dacht van... ja, ik kan het ook... mijn teksten zijn ook vaak wat meer recht toe, recht aan. Dus ik had dat gewoon in mijn hoofd van... hey, ook al heb ik iets... Ik sta graag in die spotlight. Is goed, joh, weet je wel. Ik heb gewoon mijn borst vooruit en ik blijf door lachen, weet je wel. Want ja, dat ben ik, weet je wel. En ook al voel je niet elke dag 100%, het is wel wat ik wil zijn, zeg maar.
Ja, ja, want ik haal ook een beetje uit dat nummer dat je wel uit een dal bent gekropen.
Ja, klopt. Ja.
Is dat ook zo?
Ja, dat is zeker waar. Ja, ja, ik heb een moeilijke tijd gehad, zeg maar. Met mijn ogen, zeg maar, met de acceptatie ervan. Ik denk dat heel herkenbaar is. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon accepteren van dit is het. Weet je wel, je kan er heel lang over bij de pakken neer gaan zitten. Maar als je inderdaad, waar we het ook toen net even op de bank over hadden, weet je. Je kan de gordijnen dichttrekken en onder een dekentje kruipen en denken, oh, wat ben ik zielig en ik kan niks, weet je wel. En dat is niet erg, maar dan moet je wel uitkomen.
Want inderdaad, je moet wel opstaan.
Opstaan, letterlijk moet je opstaan, weet je wel. En ik had dat ook. Ik heb ook nog steeds wel eens, bijvoorbeeld dinsdag en donderdagochtend zit ik wel eens thuis, weet je wel. Ik heb ook wel eens dagen dat ik niks doe, vind ik lekker.
Ja.
Maar dan kan je ook wel eens gaan malen, weet je wel. Ja. Dat heb ik ook vooral. En toen, zo is die tekst ook ontstaan. Ik voelde me gewoon niet lekker in mijn vel. En ik dacht, ja... ik moet het opschrijven, weet je wel.
Ja.
En ik had nog een lekkere beat liggen van die gast, van Dutch Heavyweight.
Mm-hmm.
Waar ik ook veel beats van krijg, zeg maar. Die samenwerking.
Ja. En jouw nummers komt ook heel vaak voor Tommy Famous.
Tommy Famous ook. Ja, dat is wat meer waar we het net over hadden. Mm-hmm. Echt die East Coast, New York ook, weet je wel. East Coast, West Coast. Hij combineert dat ook vaak.
Want hij is jouw beat...
Nou ja, ik koop ook wel. Het is een maatje van vroeger. Maar ja, hij maakt best wel gewoon hele harde beats, weet je wel. Dus ik support hem ook gewoon met wat euro's. Het is niet dat we echt altijd samen zitten. Mm. Ik koop gewoon die beats van hem. Hij woont nog in Haarlem. Dus ja, weet je wel. Dat is niet meer als vroeger, zeg maar. Dat je met z'n allen gaat zitten. Ja. Maar nu is het gewoon vooral social media en contact houden via WhatsApp. Dus, maar... ja, weet je wel. Dus die samenwerking is er wel. Maar je support elkaar ook, weet je wel. Dus dat is belangrijk. Maar goed, terug te komen op dat verhaal. Ja, ik schreef het op papier.
Ja.
Of in mijn telefoon tegenwoordig. Want dat is makkelijker. En het kwam er eigenlijk zo uit. En dat zijn de beste, vind ik altijd. Als het er gewoon zo uitkomt. En het gaf een goed... ik heb er ook heel veel goede reacties op gehad, inderdaad. Ja. En dat is ook wat bij mij wel eens speelt, weet je. Het is niet altijd roze geur en maanschijn.
Nee, klopt.
Natuurlijk, weet je, iedereen heeft zijn dingen. En ik ook. En dat betrekt bij mij vaak op mijn ogen. Ja, weet je, je staat op, weet je wel. En je weet gelijk van, oh ja, ik zie nog maar 5%, weet je wel. Hup, je staat gelijk weer in de stand, weet je wel.
Klopt. Wordt dus, meteen met beide benen op de grond.
Nou ja, niet per se zo hard. Maar gewoon wel dat je er weer even aan herinnerd wordt van... oh ja, weet je wel, standje aanpassen gaat weer aan, weet je wel. Alle lampen aan en dat soort dingetjes, weet je wel. Dus, maar ja, goed.
Wat ik een hele toffe vond was... vertrouwen op intuïtie, ga ik niet wachten tot ik niks zie.
Ja.
Ik zit een beetje, als ik tussen de regels door mag lezen...
Mm-hmm.
Ben je bezig met een soort van missie... Wat is jouw missie?
Ja, het is...
heb ik dat er goed uitgehaald?
Nou, de missie is misschien een heel groot woord natuurlijk, weet je wel. Want bij een missie, ik vind het wel een goede bewoording, maar het is bij mij net iets anders. Iets vrijblijvender, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel ergens, je bent toch voorbereid op als het donker wordt, weet je wel. Ja. Want dat is ook wat de track zegt, weet je wel. Ik ga niet wachten tot het donker wordt.
Ja.
Maar dat is inderdaad een soort missie, zo kan je dat zien inderdaad, van ik wil er nu nog alles uithalen, weet je wel. Ik wil dat minimale zicht. Ja, in jouw geval is het misschien anders, natuurlijk, maar omdat het bij mij natuurlijk steeds wat meer achteruit gaat, ben je bezig van datgene wat je kan zien en wat je daarmee kan doen, dat je dat koestert en dat je daarvan blijft genieten. En dat is inderdaad een soort missie, van weet je, nu kan ik dit nog, dus vol gas, weet je wel, en ik ga niet wachten op de dag dat het donker wordt en dan achteraf denk van... ja, shit man, ik had dat nog kunnen doen en dat. Weet je, ik wil niet zeggen als het dan donker wordt dat je dat niet meer kan doen. Maar zo voelt het voor nu, voelt dat wel zo.
Ja.
Dus ik heb natuurlijk kinderen bijvoorbeeld, daar hadden we het al over.
Ja.
Nou, dan, ja, weet je, ik kan nu nog wel een spelletje doen. Ik
ja, maar naar ze kijken.
Naar ze kijken, ja. Een spelletje doen, weet je wel. En dat vind ik belangrijk. Ja. Om dat dan ja, als missie te zien inderdaad, dat is dan te groot gezegd. Maar ja, zo kan je het wel zien inderdaad.
Ja.
Als doel gewoon. Ja. Van, ja, om dat te koesteren, zeg maar. Dus dat is mooi, maar ja, in mijn muziek, ja, dat zal altijd blijven. Dat zal altijd blijven. Dat zal, ja, weet je wel, als het wel straks donker wordt, dan, ja, muziek blijft gewoon doorgaan, toch?
Ja.
Dus ik zal wat meer hulp nodig hebben, dat wel, denk ik. Maar ja, de rest kan gewoon doorgaan. Dus in dat opzicht maak ik me geen zorgen.
In het nummer Hoe het allemaal begon, hoor ik dat je, nou ja, je had talent en je had talent voor muziek en sport.
Ja.
Was er een soort van bewijsdrang?
Was er een soort van... Nou, dat vind ik denk ik niet. Ja, misschien ook wel omdat ik in het vooruitzicht heb van dat het misschien minder wordt.
Uh-huh.
Dat ik denk van ja, nu kan ik mezelf bewijzen. Dat misschien wel. Maar het was meer gewoon ook van de lat hoger leggen. Steeds beter worden. Weet je wel, ik kan het, weet je wel. Ik voel gewoon dat het erin zit. Dus ik kan het ook. Ik was bijvoorbeeld vroeger, ja, dat is ook wel even grappig om te vertellen. Ik kon heel slecht tegen mijn verlies.
Ja.
Dat kunnen mijn ouders beamen. Die zijn schaamteloos, of hoe zeg je dat? Met schaamte weggelopen soms. Die schaamden zich helemaal kapot. Want ik kon echt met records gooien en schreeuwen. Ja. Ja, weet je wel. Maar dat zal ook wel te maken hebben gehad met mijn ogen. Dat ik een soort frustratie dingetje had. Maar ook, ik kon zo slecht. Ik wou gewoon beter worden, weet je wel. Als het dan niet ging zoals ik het wilde dat het ging. Ja, dan werd ik boos.
Ja.
Ja, zo eentje was ik er, hoor. Dus dat had ik met voetbal minder, omdat je in een team speelt. Maar met een individuele sport heb je dat natuurlijk sneller, want dan komt het op jezelf aan.
Ja.
Dus ja, in dat opzicht had ik wel een soort bewijsdrang van tegenover mezelf, zeg maar. Van kom op, weet je wel, het kan, het zit erin.
Ja.
Maar ik wilde het snel waarschijnlijk. Want ja, ik zat natuurlijk te hikken tegen van ja, straks zie ik het helemaal niet meer. Dus nu moet het, nu moet ik vlammen.
Ja.
Dus ja...
Ik in jouw teksten zijn drank en verboden of verdovende middelen wel enige ingrediënten van jouw teksten.
Klopt.
Dat waren waarschijnlijk ook wel ingrediënten van je leven.
Klopt.
Was dat om een pijn te verdoven?
Ook, ja. Ik denk een combinatie. Ik denk een combinatie van het milieu waar je mee opgroeit.
Uh-huh.
Dus de vrienden om je heen. Weet je, ja, sowieso gewoon ook het straatleven. Ik wil niet zeggen dat ik van de straat kom, maar ik was er heel vaak. Zo zeg ik het altijd, weet je wel. En ik kwam wel uit een dorp, maar ja, er was echt veel jeugd op de been daar al altijd. Dus ik moet zeggen dat ik daar een beetje inrolde. Zeg maar, kijk, drank, weet je, dat is natuurlijk wat meer...
Socially accepted.
Ja, dat, nou ja, ik denk dat mensen dat makkelijk pakken, zeg maar. Gewoon biertje drinken, een flesje erbij. Maar wiet roken, of ja, softdrugs, dat ja, was toen de tijd op zich ook wel een ding wat veel gedaan werd. Maar dat is toch een andere stap weer, weet je wel.
Ja.
Maar dat was denk ik wat meer inderdaad, ja, de pijnverdoving altijd wel heel drastisch, hoor. Want ik vond het ook echt lekker. Maar het was wel inderdaad om een soort, ja... Dat scherpe randje er altijd af te halen, weet je wel. Gewoon even niet denken aan mijn ogen, weet je wel. Even niet denken aan de toekomst. Even gewoon rustig, weet je wel. Gewoon lekker bezig zijn met mijn hobby, met muziek. Het versterkt natuurlijk je geest.
Ja.
Dus dan, ja, als je dan een tekst schrijft, dan zit je er helemaal in. Muziek komt veel lekkerder binnen. Dus dat was het ook. Dus weer die combinatie, zeg maar. En van... me goed voelen en een beetje dat scherpe randje van het leven, het harde leven, gewoon wat op de oppervlakte, zeg maar, te houden.
Ik hoorde dat je heel vaak hebt geprobeerd om te werken en vaak ook daar bent afgewezen.
Klopt.
Toch nog wel negatieve gevolgen van je visuele beperking.
Mm-hmm. Ja, klopt.
Heeft dat een negatieve invloed gehad op, nou ja, op je leven?
In eerste instantie wel, ja. Ik heb echt heel vaak gedacht van, waarom word ik daarop afgerekend?
Mm-hmm.
En waarom durven jullie het niet aan met mij, zeg maar? Ligt dat aan mijzelf? Want dat heb ik ook nog heel vaak gedacht. Ben ik dan zo, hoe zeg je dat? Ben ik dan zo ontoegankelijk voor mensen? En toen dacht ik bij mezelf, nou, weet je... ik ga het nog één keer proberen. Dat heb ik toen ook geprobeerd via een reïntegratiebureau, zeg maar. Mm-hmm. En ik zal geen namen noemen, maar...
ja. Bureauhalte.
Ja, nee, geen bureauhalte. Nee, dat niet. Nee, je snapt wat ik bedoel. Ja. Zo'n bureau die je helpt om weer terug in de maatschappij te keren. Had ik niet nodig, maar ik dacht, misschien is dit wel de stap die ik toch nodig heb om serieus genomen te worden, zeg maar, weet je wel. Want ik had altijd het idee van, ja, weet je wel, slechte ogen, ja, joh, ze niet zo te zeuren, weet je wel. En dan reïntegratiebureau, dan wordt er toch een soort label opgeplakt van, deze jongen heeft het echt nodig, snap je? Ja. Dus, nou, dat ging eigenlijk goed. Ik werd wel weer redelijk aan mijn lot overgelaten, zo van, nou, je moet het ook een beetje zelf doen. Nou, dat snapte ik dan niet helemaal. Ik dacht van, nou, hè, zo'n bureau krijgt toch aardig wat ondersteuning vanuit de overheid om jou te helpen, maar goed. Nou, uiteindelijk puntje bij het paaltje, weer die deksel gewoon op mijn neus, zeg maar. Bij meerdere bedrijven weer ook. Ondanks dat ik er echt positief in stond. Ja, toen, dat gaf mij echt een negatieve lading over mijn toekomst met een baan, zeg maar. Ik dacht, ja, wat is dit nou, weet je wel? Willen ze me gewoon niet hebben? Ben ik gewoon echt zo'n namannetje? Of heeft dat gewoon te maken dat ze het niet aandurven?
Ja.
Ja, en toen werd er toch wel wat meer om me heen verteld dat ze het niet aandurfden. Zeg maar van, ja, je hebt een progressieve oogziekte. En hoe gaat dat straks? En,
heb je daardoor ook een beetje een soort van afkeer gekregen tegen autoriteit?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het zeker een grote rol heeft gespeeld inderdaad. Ja, ja, ik denk, weet je, ik ben op zich wel, ik heb er wel eens een discussie met iemand gehad. Ben jij een volger of ben jij een leider, weet je wel? Mm-hmm. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik wel het liefst een volger ben. Niet van de stoet, maar gewoon, weet je wel, als iemand mij gewoon instrueert van jij doet dit en dit en dit. Dat vind ik lekker, weet je wel? Van, ik kan niet, overzicht is natuurlijk voor iemand met slechte ogen of blind, is lastig toch, overzicht. Dan word je liever... Zo van, ga jij maar daar en doe jij maar dat, weet je wel.
Ja.
Dat had ik wel, maar toen inderdaad, als het gaat dan om werk inderdaad, dan had ik wel zoiets van, weet je wel, het kan ook een naar iets zijn, weet je wel. Van, hij kan ook keihard zeggen van, jou hoef ik niet. En dat begon ik een beetje, dat begon ik wel vervelend te vinden inderdaad. Maar goed, het weer hield me er niet van om door te gaan met het leven.
Toch, ja.
Ja, en om gewoon om weer een andere route te kiezen, zeg maar. Ik denk, ja, weet je, als dit het niet is, dan moet je... kom op, weet je wel. Kies dan een andere route en word gelukkig, weet je wel. Ga niet blijven hangen op mensen die jou niet willen. Maar ga verder met mensen die wel het positieve in jou zien. Dus zodoende heb ik dus eigenlijk toen echt een switch gemaakt in mijn leven, zeg maar. Ja.
Oh, tof. Ja. Ik heb ook in het nummer Als Vanouds.
Mm-hmm.
Zeg je dat muziek een liefde is die je niet los zal laten?
Mm-hmm.
Heb je het geprobeerd los te laten?
Nee.
Nee?
Ik heb muziek eigenlijk nooit losgelaten. Nee. Ik heb wel eens periodes gehad dat ik dacht van...
Dit is het niet? Of ik besteed er minder aandacht aan?
Ja, ik heb wel gedacht natuurlijk van... Dit gaat je geen... hoe zeg je dat? Geen... hoge inkomsten geven. Dus weet je, waarom zou je er veel tijd en ook geld in stoppen om er uiteindelijk niet eens beter van te worden, zeg maar. Maar toen bedacht ik maar, ja, weet je, het is wel iets wat je super gelukkig maakt.
En je haalt er heel veel voldoening uit.
Ik haal er heel veel voldoening uit. Mensen waarderen het ook. Ik krijg de laatste tijd ook gewoon heel veel feedback van andere blinde en slechtziende mensen die er echt gewoon, weet je, die het gewoon luisteren, weet je wel. Dat ik dacht echt van... Dat ga ik nooit bereiken, weet je wel. Dat mensen echt op repeat dingen gaan zetten, weet je wel. Ik denk, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar nu wel, weet je wel. Dat soort kleine berichtjes, dat prikkelt mij alweer gewoon om... Zie je nou, weet je wel, ga gewoon door. Dit is... Heel veel grote artiesten zeggen dat ook meermaals, weet je wel. Die zeggen gewoon van, blijf bij jezelf. Volg je droom. Het zijn allemaal open deuren die je intrapt, maar... Het zit altijd in mijn achterhoofd, die uitspraken van die grote artiesten. Want die zeggen precies hoe ik erover denk.
Ja.
En bij mij gebeurt het dan niet. Maar misschien wel, weet je wel. Waarom zou het niet kunnen gebeuren? Jij hebt ook verteld over jouw uiteindelijke droom, toch? Ja. Om bijvoorbeeld Stevie Wonder of een Bocelli naar je toe te krijgen.
Ja. En je hebt zijn nummer, toch?
Ja. Ik maak ook muziek met hem. Ja. Nee. Ja, maar nou, misschien zou het van mij ook. Ja. Ik heb jou verteld over Diggy Dex.
Ja.
Dat hij ook een netvlies... oogaandoening heeft. En dat is ook een beetje mijn ding, weet je wel. Van waarom zou ik hem niet ooit eens kunnen bereiken? Het hoeft niet vandaag of morgen.
Nee, maar ooit gewoon, weet je. Ja. Het is Ik denk ook, zolang je het uitzendt in het universum, gaat het zich manifesteren.
Precies. Hij weet echt wel wie ik ben. Ja, weet je wel? En kijk, een Stevie Wonder, die is in het buitenland, weet je wel. Ja. Dat is misschien wat lastiger. Maar...
Ja, ik geloof ook wel een beetje in de... Dat is een theorie, dat heet de Six Degrees of Separation.
Mm-hmm.
Dat is een beetje een idee dat iedereen kent elkaar binnen 6 schakels.
Precies.
Dus ik denk ook wel dat het ooit gaat...
Je gaat sowieso een keer voorbij komen.
Ja, klopt.
Weet je, kijk, hij gaat misschien echt gewoon een keer denken van... Hey, die naam, weet je wel, die heb ik wel eens vaker gezien. Ja. Of die kop, weet je wel. Hey, die komt me bekend voor.
Nou, hij heeft me nog niet geblokkeerd op Facebook.
Ondanks al die stalkingen.
Ik heb mezelf voorgenomen om iedere week een bericht te sturen.
Ja, tuurlijk. Weet je, als het in je hoofd zit.
We zitten denk ik nu op... Ik denk dat ik nu 3 of 4 keer een bericht heb gestuurd.
Nou ja, maar prima. Ik heb het ook verteld toch aan je. Ja, ik zeg, je kan het op een bepaalde manier brengen. Ja. Dat het overkomt als moeten.
Ja.
Maar je kan het ook brengen als van... Hé, ik ben echt oprecht. Weet je wel? En of het nou over 5 jaar is of over 10 jaar. Of...
Nou, ooit gaat dit gewoon plaatsvinden.
Ja, toch? Snap je? En op welke manier dan ook. Ja. Misschien stuurt hij alleen een videoboodschap. Ja, weet je wel?
Daar ben ik al blij mee.
Snap je? Ja. Dus dat is het doel wat jij in je hoofd hebt en wat ik in mijn hoofd heb. En wat wij willen bereiken. En dat al die grote artiesten zeggen dat. Zeg, hou het hoog. Hou het, weet je, weet waarvoor je dit doet. Weet je wel? En dat klinkt, ik heb altijd zoiets van, ja, makkelijk zeggen, hè, met die miljoenen op de bank. Weet je wel? Volg je dromen, blijf jezelf en doe wat je leuk vindt. Maar het is wel zo. Dat is ook hoe ik erover denk. Dus waarom zou het mij dan niet gegeven zijn? Want ik heb ook een EP uitgebracht. Misschien heb je het ook gecheckt. De aanhouder wint.
Ja.
En dat was toen vooral mijn insteek. Dat is nu nog steeds. Alleen, soms is het lastig, weet je wel. Van die aanhouder is al jaren bezig. Dus wanneer komt dat winnen, weet je wel. Dus, maar dat, het is gewoon een levenslange weg. Zo moet je het zien.
Hey, in het nummer Nog Steeds lijkt het alsof je vaarwel zegt tegen het straatleven.
Mm-hmm.
Heb je ook vaarwel gezegd tegen het straatleven? Want je leven is al een beetje veranderd. Ja. Je bent nu wel de huisman geworden.
Mm-hmm. Klopt. Ja, nee, eigenlijk als je het nummer... Ja, misschien heb je hem niet zo heel vaak gecheckt. Maar als je hem vaker checkt, dan hoor je zelfs dat ik eigenlijk al vaarwel heb gezegd tegen het straatleven. Het is eigenlijk een soort...
ode.
Ja, een soort ode aan mijn vroegere bestaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb het al gedaan. Alleen het komt misschien nu over van dat ik het ga doen. Dat ik nog steeds een beetje... Maar die feeling is er nog, zeg maar. Ik ben nog steeds, weet je wel... Ik ben nog steeds... Mensen zien mij ook wel eens... Ja, jij kan mij niet zien, maar ik heb nog steeds een petje op. Mm-hmm. Ik loop nog steeds met een hoodie, weet je wel. Ik ben 36, maar ik loop er nog steeds bij als een straatjochie.
Ja.
Maar dat maakt mij niet uit, want dat is gewoon hoe ik ben. Hoe ik me voel, weet je wel. Maar het echte leven op de straat, weet je wel. Het hangen, het freestylen, het gekkigheid, weet je wel. Dat is wel minder weg zelfs. Ja. Alleen, ik ben nog steeds zo. Dus ik kan nog steeds met een vriend afspreken. Laten we een keer daarheen gaan. En ik kan nog steeds bij een speeltuintje gaan staan.
Ja.
En een beatje op een speaker aanzetten en gaan freestylen. Dat zou ik ook gewoon nog steeds doen. En ik zou er nog steeds van genieten. Biertje opentrekken. Ik rook niet meer dan. Dat doe ik niet meer. Gelukkig. Daar ben ik heel blij mee ook trouwens. Maar goed, daar vertel ik inderdaad in. Dat nog steeds denk ik eraan terug. Weet je wel. Met een goed gevoel. Mm-hmm. En die feeling is er nog steeds. Alleen, ik heb er wel afscheid van genomen. Ik ga niet elke avond buiten op straat staan en... Nee, dat is geweest. En dat is niet erg, want dat hoort ook bij het leven.
Ja,
wat jij zegt, ik ben ook ik heb gewoon 2 kinderen thuis. Ja. Ik heb gewoon een vast ritueel door de weeks, weet je wel. Dus dan ga je ook niet meer hangen in
Je hebt de pet van de hiphop erop, maar je hebt ook de pet van de huisvader.
Juist, weet je wel.
En de pet van een partner.
Ja, van een vader vooral, weet je wel. En je wil natuurlijk een goede vader zijn voor je kids. Ik wil niet zeggen, als je op de straat staat te hangen, dat je geen goede vader bent voor je kids. Maar in mijn geval wel. Want ik moet gewoon die discipline hebben, zeg maar. Ik kan niet 's avonds om 3 uur 's nachts thuiskomen en om 7:10 mijn kinderen wekken. Weet je wel? Dat gaat gewoon op een gegeven moment niet meer. Dus dat zullen vele mensen met mij beamen. Maar er zullen er altijd een paar zijn die zeggen van, gaat prima.
Ja,
respect, weet je wel. Ik laat je in je waarde en doe je ding. Maar dit is wie ik ben. Ja. Dus ja.
In het nummer Strijder lijkt het er een beetje op alsof je aan het vechten bent tegen je demonen.
Ja, maar dat blijft dus. Ja, wat ik eigenlijk zeg, dat blijft dus.
Dat
speelt in mijn hoofd net als met... ja, weet je wel, ik wil daar niet de nadruk op leggen, want nee. Ik heb het echt afgesloten. Maar dat blowen, het wiet roken,
dat was een demon.
Dat is een demon, weet je. En dat heb je in het begin niet door, weet je wel. Want dan is het leuk en lachen en eten en gekkigheid. Ja. Maar op een gegeven moment, ik heb er dus gewoon een hele nare ervaring mee gehad. Ik wil dat echt niet benadrukken, want ik ben er echt klaar mee. Maar ik kreeg daar paniekaanvallen van, angstaanvallen, weet je wel. Ik ging daar heel slecht op.
Ja.
Maar dat stemmetje blijft in mijn hoofd. Ja. Beetje blowen, lekker.
Weet lekker je man, ja. Ja, lekker maten. Ja.
Lekker jointje draaien. Dat blijft in je hoofd, dus daar ben je altijd mee bezig. Elke dag, onbewust. Ja. Zelfs met gewoon sigaretten roken. Dat zullen rokers beamen. Dat stemmetje blijft.
Ja.
Nou, dat zijn een van de vele kleine demoontjes in je hoofd die blijven roepen. Weet je wel, met verslavende dingen. Zelfs, het kan zelfs, ja, dat is een hele gekke andere weg. Maar zelfs met suikers. Hè? Mensen die verslaafd zijn aan cola, weet je wel. Die proberen daarmee te stoppen. Nou, die elke dag schreeuwen die, hoor. Suiker, suiker, weet je wel. Drinken cola. Dus dat heb ik ook. En dat, ja. Dat
kwam een beetje uit naar voren, uit dat nummer.
Ja, ja.
Hey, voordat we af gaan sluiten. Waar kunnen mensen jouw muziek vinden?
Ja, nou, tegenwoordig heb ik ook Spotify. Mm-hmm. Dus ik heb zeg maar een uploadstation, DistroKid heet dat. Daar gooi je muziek op en die verspreiden dat op Spotify, op Apple Music, op Deezer. Eigenlijk op je favoriete streamingsdienst. Mm-hmm. Dus iedereen heeft zijn favorietje, zeg maar de grootste zijn natuurlijk die.
Ja. Onder welke naam?
Onder Rijst erbij. Dus echt gewoon Rijst qua eten en dan erbij. En dan, ja, als je het echt gespecialiseerd opschrijft, is dat met een hoofdletter R en een hoofdletter E. Dus Rijst, hoofdletter E, hoofdletter erbij. En op YouTube uiteraard precies hetzelfde. Daar staan een clipje of 6-7 op. En dat is voor de mensen die nog iets kunnen zien. Maar je kan ook gewoon daar mijn muziek luisteren natuurlijk. Ja. Dat is geen probleem. En ja, ik heb ook nog SoundCloud. Daar staan ook nog wel oude dingen op. Ja, precies. Hetzelfde Rijst erbij. En vergeet ik nog wat? Nou ja, je kan me natuurlijk volgen op Instagram of Facebook. Dus daar deel ik eigenlijk al mijn updates op.
Nou,
ik moet zeggen dat Instagram wel de muziek ding is, vooral. En Facebook, ja, begint een beetje te versloffen.
Ja.
Dat is ouderwets.
Ja. Hey, Martijn. Ja. Ik vond het echt super tof. Mag ik jou bedanken?
Ja, graag gedaan. Ja, hartstikke bedankt.
Ja, en nou, voordat we gaan afsluiten heb ik nog één ding. Ik hoef geen Chinees, maar wel rijst erbij.
Ja, lekker toch?
Hey, dankjewel man.
Ja, graag gedaan.
Yo, met Martijn. Spreek wat in na de piep en dan bel ik je zo snel mogelijk terug.
Hoi Martijn. Vandaag was je bij mij op bezoek. Na het horen van jouw muziek was dat zeker op mijn verzoek. Maar nu moet ik letten hoe ik dit zeg, want als dit niet rijmt, noem je mij straks Kech. Wat inspirerend om jouw verhaal te horen. De tunes die je maakt klinken mij als muziek in de oren. Wanneer de kids op school zitten, schrijf jij je teksten. En als ze thuis zijn, vervolgens op hun te testen. Een hele vreemde proces jouw methodiek. Als ze jou maar voorzien van hun uitgesproken repliek. In de studio klinkt het daarna wel melodiek. Jammer, door corona kan je het niet etaleren voor live publiek. Hopelijk breken er betere tijden voor je aan, zodat je weer lacht in de spotlight als je weer op het podium kan staan. Je wacht niet op de dag dat het donker wordt. Struggelen doe je, ook al heb je veel op je bord. Tegen die gedachtegang zeg je donderop. Hiermee trek je die kar en loop je voorop. Het maakt niet uit hoe het allemaal begon. Als je doorgaat met wat je lief hebt, verdwijnen je zorgen als sneeuw voor de zon. Hoe het allemaal verliep? Nou, met jouw teksten raak je mensen diep. Hoe het ook allemaal gelopen is, voor het weet zijn we weer terug in showbiz. Zet gevoelens op de beat. Wanneer je dat blijft doen, drukt men op repeat. Beste Martijn, ik moet wel bekennen. Het was een eer om jou te leren kennen. Warma brasa, Robert.
Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen Podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.